Afgelopen donderdag ben ik samen met 7 vrienden uit deze gemeente teruggekeerd van het Griekse eiland Lesbos. En ik kan hier niet vanmiddag staan zonder ook iets te vertellen over wat we daar hebben meegemaakt. Op deze foto zie je de plek waar wij vluchtelingen op bootjes mochten ontvangen. Van tevoren was ons verlangen om naar een plek te gaan op het eiland waar nog niet veel gebeurde. Er zijn veel hulpverleningsinstanties die zorg verlenen. En dit is een plek waar niet heel veel bootjes komen en die ook heel moeilijk te bereiken is met de auto. Dus daarom was er eigenlijk vrijwel geen hulp. Maar God heeft ons op een bijzondere manier hier gebracht. En ondanks dat er minder bootjes aankwamen dan op andere stranden, merkten we dat het hier juist zo hard nodig was. Want zodra ze hier aankwamen, moesten ze eerst over de rotsen naar boven klauteren. Het laatste stuk was sowieso al gevaarlijk, omdat de rotsen ook uit het water staken. En de mensen die kwamen bang, wanhopig, gespannen aan. En wij mochten ze welkom heten in Europa. We mochten ze voorzien van eten, drinken, droge kleding. En je ziet hier ook op de volgende foto dat de boot aankomt. Het lijkt alsof er alleen maar mannen op de boot zitten, maar de mannen die zitten op de rand van de boot, zodat de vrouwen en de kinderen veilig in het midden van de boot kunnen zitten. En enerzijds is dat veiliger, aan de andere kant schept zo'n bootje in die overtocht een heleboel water van golven ook binnen, die natuurlijk naar het midden van de boot gaat, naar de bodem, waardoor ook veel vrouwen en kinderen juist onderkoeld uit de bootjes komen, omdat ze zo'n tijd in het water hebben gelegen. En het thema van deze dienst is wandelen in de wil van de Vader. Volgende foto mag ook. En wandelen heeft tijdens deze reis voor mij ook allerlei nieuwe associaties gegeven. Want we hebben mensen zien wandelen. Van tevoren dachten we, die bootjes binnenhalen, dat is zeg maar het belangrijkste ding wat we gaan doen tijdens ons verblijf daar. Maar vanaf de bootjes moesten mensen nog zo'n 50 tot 70 kilometer lopen naar het kamp waar ze hun verblijfsvergunning voor een half jaar konden krijgen. En we hebben mensen zien wandelen. Eindeloos veel mensen zien wandelen. Overal waar je keek, waren mensen aan het wandelen. Zo zagen we een man wandelen die helemaal uitgedroogd was en zo dorst had dat hij smeekte om een beetje water. Zo zagen we een hoogbejaarde vrouw zonder tanden tegen een steile helling omhoog klauteren. Zo zagen we een klein jongetje wandelend aan de hand van alleen zijn vader, omdat zijn moeder was doodgeschoten door de Taliban. We zagen mensen wandelen. Eindeloos veel mensen wandelen. Weg van de verschrikkingen van hun land. Op weg naar een beter leven. En zo kwamen we ook een groep vluchtelingen tegen die net daarvoor, een uur daarvoor op een strand, dicht bij ons strand, waren aangekomen waar geen vrijwilligers waren. En ze waren begonnen aan hun tocht naar het kamp. En wij kwamen ze tegen met onze auto's. We stapten uit, we gaven ze bananen, Snickers, water, droge kleding. Volgende foto, we kwamen dit meisje tegen. Een babytje van een paar maanden oud. En het babytje reageerde niet meer. We voelden dat ze adem haalde, maar we konden haar geen melk toedienen. Ze reageerde niet op prikkels. We konden haar niet wakker krijgen. En op een gegeven moment sloeg ook de paniek toe in het team, terwijl de moeder aan het huilen was. En haar broers en haar neven ook de zorgen in hun ogen te lezen waren. Dus we brachten het babytje zo snel mogelijk naar een dokter. En die keek naar haar en gelukkig hoorden we het bevrijdende gehuil van het meisje. Het ging goed met haar. Maar dit meisje was zo uitgeput, zo moe, dat ze was verwikkeld in een enorm diepe slaap. En volgende foto, we zagen dat bij die hele familie. Ze waren gaan vluchten, ze waren gaan lopen. En ze zouden niet stoppen met wandelen, ze zouden niet stoppen met vluchten totdat ze zich weer veilig voelden. En dit gezin met kinderen had 2,5 dag gelopen, op het bootje gezeten, zonder ook maar één moment van slaap. Totdat ze zich veilig voelden. En in onze auto mochten ze 1 voor 1 in slaap vallen. Ze wisten dat ze op dat moment in goede handen waren. Maar ze wisten ook dat hun reis nog lang niet afgelopen was. Tijdens onze reis en ook de dagen daarna heb ik een dieper besef dan ooit tevoren dat wij in oorlogstijd leven. Dat wij een generatie zijn die leven in oorlogstijd. Misschien ben je daar helemaal niet zo bewust van. Omdat je leven er nog net zo uitziet als 5 jaar geleden. Of misschien hoor je het wel, maar wil je het niet binnen laten komen omdat het te beangstigend is. Maar het feit is dat de oorlog is in deze wereld en veel. En dat de gevolgen daarvan ook tastbaar zijn in Nederland. En ik heb het dan nog niet eens alleen over de grote stroom vluchtelingen die ook ons land bereikt. Maar ook over de reactie van ons volk daarop. Want hoe moet ik de ervaringen van mij en mijn team van de afgelopen tijd rijmen met de protesten in Oranje? Of hoe moet ik die ervaringen rijmen met de PVV die in de peilingen steeds groter wordt met haar roep om de grenzen te sluiten? Hoe moet ik deze ervaringen rijmen met al die berichten op social media waarin mensen hun angst uiten om zelf iets te verliezen ten opzichte van de vluchtelingen? De angst, de zelfgerichtheid, de liefdeloosheid, ze nemen toe in ons land. En ik maak me daar ernstig zorgen over. We hadden ons team op Lesbos Hope Reborn genoemd. En we droegen t-shirts met die teksten erop. En op een dag kwam er een politieagent, hij stopte zijn auto en hij stapte op mij af en hij zei: waarom hebben jullie die tekst op je rug staan, Hope Reborn? Welke hoop willen jullie deze vluchtelingen voorschotelen? Willen jullie ze vertellen dat het vanaf nu allemaal beter wordt? Wil je ze vertellen dat ze in Europa met open armen ontvangen zullen worden? Wil je ze doen geloven dat er werk en huizen voor ze klaar liggen? Er is geen hoop, zei die politieagent. Over welke hoop hebben jullie het? En ik zei, wij hebben het over de hoop die ligt in God. Wij hebben Jezus. Hebreeën 6 zegt dat zo mooi en we hebben het net ook een paar keer gezongen. Het anker van hoop. Hebreeën 6 zegt dat onze toevlucht is om vast te houden aan de hoop die voor ons ligt. Die hoop is als een zeker en betrouwbaar anker voor onze zielen. Onze hoop is Jezus. Hij is de hoop voor alle volken. Voor alle nationaliteiten, voor alle culturen, voor alle generaties. En deze hoop wordt zichtbaar overal waar het koninkrijk van God doorbreekt. Overal waar zijn gerechtigheid, vreugde en vrede zichtbaar worden door zijn heilige kerk. Met Jezus is het koninkrijk van God gekomen. En vanuit dit perspectief wil ik vanmiddag ook met jullie verder gaan op onze reis door Matteüs. Ik wil met jullie lezen Matteüs 21. Je mag het erbij pakken als je je Bijbel bij je hebt. Matteüs, het evangelie over het koninkrijk der hemelen. Matteüs 21, vers 23 tot 32. En we zien in dit gedeelte, in de versen die we niet gaan lezen, die hiervoor staat, die gaat Theo volgende week behandelen. We zien dat Jezus net de tempel heeft gereinigd. Hij komt Jeruzalem binnen, hij gaat naar de tempel en hij ziet alle handel die gedreven wordt. En hij begint tafels omver te werpen en mensen weg te sturen, handelaren weg te sturen. En vervolgens gaat hij de zieken in de tempel genezen en wordt hij aanbeden, wordt hij geëerd. Door de kinderen van de tempel die roepen Hosanna voor Jezus. En de leiders, de geestelijke leiders van het volk, die zien dat. En die stappen op Jezus af om hem te bevragen naar zijn autoriteit. Wie denkt hij wie hij is? Dat hij zichzelf boven die handelaren kan plaatsen. Of wie denkt hij dat hij is als hij die aanbidding ontvangt? Van de kinderen in de tempel. Laten we het samen lezen. Matteüs 21 vers 23. Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem, op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Jezus gaf hen ten antwoord, ik zal u ook een vraag stellen. En als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel? Of kwam die opdracht van mensen? Ze overlegden met elkaar en zeiden, als we zeggen van de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, dan krijgen we het volk over ons heen. Want iedereen houdt Johannes voor een profeet. Dus gaven ze Jezus als antwoord, we weten het niet. Daarop zei hij tegen hen, dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een, jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk. De zoon antwoordde, ik wil niet. Maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde en die antwoordde, ja vader, maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden, de eerste. Daarop zei Jezus, ik verzeker u, de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. En u geloofde hem niet, maar de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven. De autoriteit van Jezus wordt bevraagd door de geestelijke leiders. Op grond van welke bevoegdheid doet u deze dingen? Wat geeft u de autoriteit om de handel in de tempel met harde hand uit de tempel te jagen? En wie zet u in de positie om daarvoor vervolgens ook nog eens voor geprezen te worden? Jezus stelt een wedervraag. Hij stelt diezelfde vraag, maar nu over Johannes. Op welke bevoegdheid doopte Johannes? Want Jezus, zijn komst werd aangekondigd, voorzegd, door Johannes de Doper. En op grond van dezelfde bevoegdheid waarop Johannes mensen doopte, was Jezus nu gekomen om de dingen te doen die hij deed. Op grond van welke bevoegdheid doet u de dingen? Als ik deze vraag nu zou stellen aan deze zaal, dan denk ik dat heel veel mensen zullen zeggen: op grond van de bevoegdheid van de hemel. We zingen het samen. Jezus, u hebt alle macht. Geprezen zij uw naam. U bent koning. En we bidden, laat uw koninkrijk komen en laat uw wil gedaan worden. Wij stemmen ermee in dat de bevoegdheid van zowel Johannes de Doper als van Jezus kwam. Niet van mensen, maar van de hemel. Maar als we kijken naar ons leven, is dat dan ook zo? Als we kijken naar de keuzes die wij maken, kunnen we dan zeggen dat Jezus alle autoriteit heeft in jouw leven? Als je kijkt naar moeilijke keuzes op het gebied van relaties, van geld, van tijd. Is het dan niet heel vaak zo dat wij Jezus eerst toestemming willen geven voor hij iets te zeggen heeft over hoe wij daarmee omgaan? Proberen we niet heel vaak ook Jezus te controleren? Alsof hij alleen mag handelen als wij zeggen dat het goed is? Of mag Jezus jouw leven overhoop gooien, zoals hij die tafels in de tempel overhoop gooide? Mag Jezus doen wat hij wil doen in jouw leven, puur en alleen omdat hij de hoogste autoriteit is, puur en alleen omdat hij gezonden is door de Vader? Puur en alleen omdat zijn autoriteit komt van de hemel. Dus Jezus, op grond van welke bevoegdheid doet u de dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? De autoriteit van Jezus is gegeven door de Vader. Matteüs 28 vers 18. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus heeft alle macht. En er komt een moment, en het moment is spoedig, geloof ik, dat Gods koninkrijk ten volle zichtbaar wordt. En dat elke knie zal moeten buigen en elke tong zal moeten belijden dat Jezus Heer en Koning is. En dan zal er een einde komen aan alle ellende, aan alle tranen, aan alle pijn. Dan zal er een einde komen aan de oorlogen. Dan zal er een einde komen aan die stroom vluchtelingen. Dan zal er een einde komen aan alle angst. Dan zal er een einde komen aan dood. Maar tot dat moment mogen wij al dat koninkrijk van God zichtbaar zien worden. Overal waar Jezus wordt beleden als koning en Heer. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Jezus wil regeren in jouw leven. Jezus wil koning zijn over jouw hart. Over al jouw keuzes. Over hoe jij je leven leeft. En elke keer als dat gebeurt, dan breekt het koninkrijk van gerechtigheid. Het koninkrijk van vrede. Het koninkrijk van vreugde. Die breekt door. Je leeft in het koninkrijk van God. Zegt Jezus. Als je de wil doet van de Vader. De wil van de Vader. Wat is de wil van de Vader? Jezus zegt, Matteüs 7 vers 21. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt. Niet iedereen die in de liederen zingt. Jezus, u bent Heer en Koning. U bent geprezen. Niet iedereen die het met zijn mond belijdt. Zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. De wil van de Vader heeft niet te maken met wat wij zeggen. Het heeft te maken met wat wij doen. Het heeft te maken met hoe wij handelen. En dus vertelt Jezus een gelijkenis over twee zonen. En de vader geeft ze beiden de opdracht om iets te doen. Ze zijn geroepen om aan het werk te gaan in de wijngaard. Oftewel, ze zijn geroepen om geestelijk vrucht te dragen in hun leven. Waar roept de vader jou voor? Wat verlangt hij van jou? Roept hij jou om te breken met je oude leven? Roept hij jou om je te laten dopen? Roept hij jou om een bediening op te nemen? Roept hij jou om te investeren in een relatie? Waar roept de Vader jou voor? Wat is zijn wil? De eerste zoon wordt geroepen en weigert dat. Maar hij bedenkt zich en gaat alsnog aan het werk in de wijngaard. En deze zoon staat beeld voor de prostituees, voor de tollenaars, voor de zondaars. De tweede zoon, die stemt in. Met de opdracht van de vader. Maar doet vervolgens niets. En deze zoon staat symbool voor de geestelijke leiders van het volk. En mijn vraag vanmiddag is, welke zoon ben jij? Welke zoon ben jij? Misschien ben je als die eerste zoon die zegt nee. Misschien heb je in je leven zo vaak nee tegen God gezegd. Misschien ken je hem nog niet. Misschien heb je hem net leren kennen, maar heb je zo'n leven achter je, los van God. Dat je niet het idee hebt dat je iets te geven hebt aan hem en zijn koninkrijk. Misschien voel je je te zondig. Of is je kennis te beperkt over God. Of is je ervaring te klein in het koninkrijk van de hemelen. Misschien voel je niet genoeg en denk je, wie ben ik? Wie ben ik? En de vader kijkt naar jou en zegt, jij bent mijn zoon. Je bent mijn dochter. Ik geloof in jou. Ik weet dat jij vrucht kan dragen voor mijn koninkrijk. Ga op weg. Of ben je als die tweede zoon, elke zondag in de kerk, met je handen in de lucht, erkennen wie God is. En je gaat naar je kring. En met je mond belijd je, ja, God is koning. Jezus is Heer. En je reageert op de oproepen en de dienst. Maar zodra je weer buiten staat, is je leven niets anders dan daarvoor. Is je leven niets anders dan die van je buren, je collega's, je klasgenoten. Je zegt wel ja, maar je doet het niet. Beide zoons, beide dochters, luister deze dag naar de roep van de Vader. Want jij bent bestemd voor grootsheid in het koninkrijk van God. Jij bent geroepen om veel vrucht te dragen. In Jezus zul jij hetzelfde karakter krijgen als Hij heeft. Vol van liefde, vol van vreugde, vol van vrede, vol van geduld, vol van vriendelijkheid, vol van goedheid, vol van geloof, vol van zachtmoedigheid, vol van zelfbeheersing. En door Jezus, zijn woorden door jou heen, mag je mensen bemoedigen en opbouwen. En in Jezus' naam zul jij onder jouw zegende handen zien dat mensen komen tot herstel, tot genezing, tot bevrijding. We zijn geroepen om de wil van de Vader te doen. We zijn geroepen om het koninkrijk van God te zien doorbreken in een wereld waar zoveel ellende is. We zijn geroepen om in de autoriteit van Jezus, omdat Hij alle macht heeft in de hemel en op aarde, uit te gaan en te doen waarvoor wij bestemd zijn. Gods kinderen zullen herkend worden. Niet door hun woorden, maar door hun daden. De daden van Gods kinderen. Jezus zegt in Matteüs 12, vers 50. Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, die is mijn broer en zuster en moeder. Als wij de wil van de Vader doen, dan zijn wij werkelijk zijn kinderen. Ja, op Lesbos ben ik getuige geweest van onmenselijke wanhoop en ellende. Lieve broers en zussen, het was zoveel. Het was zoveel. Om 16 uur per dag te werken en nog het gevoel te hebben dat je eigenlijk niks doet. Er is zoveel ellende en verdriet. Er zijn zoveel mensen. Het is zoveel. Het is veel te veel. Maar in alle ellende mochten we ook ervaren dat we de wil van de Vader deden. God zegen rust op ons. Iedere keer hadden we net genoeg om te geven. God gaf ons nooit meer dan dat we met z'n achten aankonden om te doen. Of hadden we net genoeg geld bij ons om die kleren en eten en drinken te kopen wat we wilden uitdelen. Stonden we net op de goede plek, waar niemand anders was, om vluchtelingen op te vangen. En terwijl we de wil van de Vader deden, brak het koninkrijk van God door. In de wanhoop van de mensen braken momentjes van gerechtigheid van vrede en van vreugde door. Want wat hebben we ook hard gelachen met die hoogbejaarde vrouw zonder tanden, toen we haar en haar hele familie in onze auto propten en we met z'n elfen in een Ford Focus de heuvel opreden. En wat hebben we genoten toen we in dat vieze, stinkende kamp gingen dansen met verschillende mensen en er gelach en gejoel uitbrak. En wat was het heerlijk om kleine kindertjes te horen schaterlachen, terwijl we met ze aan het stoeien waren. We zagen de dankbaarheid in de ogen van al die mensen als we voor ze zorgden. Ze te eten en te drinken gaven. Of voor ze baden. En als we het hebben over de daden van Gods kinderen, dan is het ook zo bemoedigend om te zien hoe jullie als broers en zussen om ons heen hebben gestaan. En ook om de mensen die we mochten ontmoeten. En vanaf deze plaats wil ik dan ook jullie als gemeente hartelijk bedanken. Namens ons team. Namens de vluchtelingen die we mochten ontmoeten. Allereerst voor de enorme giften die jullie hebben samengebracht. Meer dan 20.000 euro. Als we ergens niet mee bezig hoefden te zijn tijdens onze reizen. Of de hulpgoederen konden betalen. Het was meer dan voldoende. En we hebben vele duizenden mensen mogen voeden, drinken, kleding mogen geven. Maar ook bedankt voor al jullie betrokkenheid op Facebook. Het was heerlijk om na zo'n lange dag hard werken terug te komen in het hotel en de bemoedigingen te zien van zoveel gemeenteleden die meeleefden. En we willen jullie ook bedanken voor al jullie gebeden. Ze hebben ons er echt doorheen getrokken. En ze hebben precies die openingen gegeven die we nodig hadden. In de volgende foto ook. Namens deze man, Christos, wil ik tegen jullie zeggen, bedankt. Christos is een verpleegkundige in een van beide vluchtelingenkampen op Lesbos. En wat voor ons al in 8 dagen al enorm zwaar was, dat doet hij al 8 maanden. Dag in, dag uit. Week in, week uit. Maand in, maand uit. En wat ik zo bijzonder vond in deze man, deze orthodoxe christen, is dat hij ondanks het zware werk en alle ellende en verdriet die hij iedere dag opnieuw zag, toch ieder persoon met een vriendelijke glimlach ontmoette en uitnodigde in zijn praktijk. En Christos die zei tegen ons dat hij het zwaar vond. De week dat we er waren, waren de dagen dat er per dag 5.000 vluchtelingen, nieuwe vluchtelingen op het eiland kwamen. En je kunt je voorstellen dat dat kamp, dat was totale chaos. Er was geen structuur. Het overzicht was volledig kwijt. Er ontstonden rellen. Er stonden ruzies tussen nationaliteiten die met elkaar in oorlog zijn en nu samen in een tentje moesten gaan slapen. En hij zei, alleen al dat ik weet dat jullie hier rondlopen. Ik zie jullie nog niet eens, want ik ben druk met mijn eigen ding. Maar alleen al het besef dat jullie hier ook zijn. Geef mij kracht en nieuwe vreugde om mijn werk te kunnen doen. En toen we voor Christus mochten bidden, toen ervaarde hij in dat moment van gebed ook zo veel kracht. Op dat moment raakte Jezus hem aan en gaf hem wat hij nodig had. En we vroegen aan Christus, hoe kunnen wij nou nog verder helpen? En beschaamd en heel voorzichtig deelde hij zijn droom. Hij zei, ik wil hier eigenlijk niet 50 tot 70 kilometer van de kust zitten in het kamp. Ik wil eigenlijk ook naar het strand toe gaan waar de mensen gelijk medische hulp nodig hebben. Maar ik heb daar spullen voor nodig en er is geen geld. En wij hadden veel geld namens jullie. We mochten zeggen, ja, we gaan je daarbij helpen. En volgende week krijgt hij alles wat hij nodig heeft om zijn mobiele kliniek te kunnen starten. En mensen op het strand direct te kunnen helpen met het verlenen van medische hulp. En Christos was zo dankbaar. Elk moment dat we hem zagen, moest hij dat weer uiten. En hij zei, het liefst zou ik met jullie meegaan naar jullie kerk. En ik zou ieder persoon één voor één een hand willen geven en willen zeggen, bedankt. 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 Bedankt dat jullie mij niet alleen hier laten. Bedankt dat er een kerk is zo ver hier vandaan. Die samen met mij in het werk staat wat ik doe. Bedankt voor de kracht en de steun die jullie mij geven. Bedankt. En Christus heeft me meerdere malen op mijn hart gedrukt dat ik jullie van harte zou bedanken. Dus ik hoop dat het is overgekomen. Weet je, ik weet niet welke kant het opgaat met deze wereld. Maar ik vermoed dat het vanaf dit punt alleen nog maar erger gaat worden. Dat de oorlog nog lang niet op zijn einde is. Dat de angst, de zelfgerichtheid en de liefdeloosheid in Europa alleen maar zal toenemen. Maar laten we niet ontmoedigd raken. Laten we niet bang zijn. Want wij dienen een machtig God. Jezus heeft alle macht in de hemel en op aarde. En hij zal ons nooit verlaten. Laten we juist in deze tijd en de tijden die nog gaan komen opstaan. En gehoor geven aan de roep van de Vader. Wij hebben het voorrecht om onszelf kinderen van God te noemen. Laten we luisteren naar zijn roep. En gaan wandelen in zijn wil. Laten we doen waarvoor we als kerk bestemd zijn. Niet voor woorden, maar voor daden. Laten wij wandelen. Laten wij wandelen in de wil van de Vader. Laten wij wandelen in de wil van de Vader zoals al die duizenden vluchtelingen wandelen. Niet te stoppen. Met hun doel duidelijk voor ogen. Vastberaden. Totdat ze hun eindbestemming hebben behaald. Laten wij van ze leren. En met diezelfde toewijding wandelen. In de wil van de Vader. En wij kunnen dat. Want wij hebben hoop. Wij kunnen dat, want wij hebben Jezus. Amen. Laten we bidden. Dank u, Jezus. Dank u dat u alle macht heeft in de hemel en op aarde. En dank u wel dat er niets is in de wereld wat u van uw stuk brengt. Dat er niets is in deze wereld wat u niet aan kan. Dank u wel dat u alle autoriteit heeft. Omdat u alle macht is gegeven door de Vader. En Vader, wij danken u dat u ons uw kinderen noemt. En we danken u, Vader, dat u ons roept om te werken in de wijngaard. Dat u ons roept om in ons leven vrucht te dragen. Vader, wij willen niet stilstaan. Wij willen wandelen, wandelend achter Jezus aan. We willen wandelen in uw wil en alles volbrengen waarvoor u de kerk heeft bedoeld. Jezus, laat ons zien dat u de hoop bent. Heer, ik bid als wij angstig raken door de berichten die we horen in de media. Of als we twijfels krijgen, als we discussies horen om ons heen. Dat we niet misleid zullen worden. Dat we geen liefdeloosheid en zelfgerichtheid toelaten in onze harten. Maar Jezus, dat we kijken naar u. Jezus, wij laten de wereld achter ons. En we richten u voor ogen. We zetten u voor ogen. U bent de hoop. Een hoop die zeker en standvastig als een anker is. Voor onze zielen. Jezus, wij zijn niet bang, want u bent bij ons. Gemeente, zullen we gaan staan voor Koning Jezus. Laten we zeggen in onze harten tegen hem. Koning, wij zijn bereid. Koning Jezus, u mag doen met onze levens wat u wilt. U mag doen met deze gemeente wat u maar wilt. Wij bidden in deze tijd en in de tijd die voor ons ligt. Dat u ons sterk en standvastig maakt in u. Om alles te verdragen. Om in alles vol te houden. Om in elke situatie uw koninkrijk te bouwen. Uw koninkrijk van recht, van liefde en van kracht. Doet u uw wil in ons. Wij zijn van u. In Jezus' naam. Amen.